In Galaten hoofdstuk 3 waren wij bij vers 14. Want Christus heeft ons verlost van de vloek der wet, door die vloek zelf te dragen. Dat is vers 13. Met als doel dat de zegeningen van Abraham tot de heidenen komen zou in Christus Jezus. Als vervulling van de woorden uit vers 8. God heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd, zeggende: in u zullen al de volken, al de heidenen dus, in u zullen al de volken gezegend worden. En nadat de Heer Jezus Christus die wet volbracht heeft en de vloek der wet gedragen heeft, zouden daadwerkelijk die zegeningen van Abraham tot de heidenen komen in Christus Jezus. Dat is vers 14 vervolgens, want die twee versen die sluiten rechtstreeks op elkaar aan. Hè? Dat is de gewone schrijfwijze van de apostel Paulus, waarbij hij af en toe links en rechts uitweidt, maar dan toch gewoon weer de draad opneemt. Kortom, de beloften van gedaan aan Abraham worden vervuld nadat eerst de wet beëindigd is, voltooid is, vernietigd is, met een term uit Hebreeën 7 zeg ik er altijd bij, opdat u er niet van zou schrikken, of misschien toch, maar het staat gewoon in de Bijbel, hè. De vernietiging van het voorgaande gebod, dat wil zeggen het oude verbond, geschiet om de zelfzwakheid en onprofijtelijkheid wil. Staat gewoon zwart op wit. En hier staat: Christus heeft ons verlost van de wet, namelijk van de vloek. Of andersom, van de vloek, namelijk van de wet. Opdat, dat is het doel, opdat de zegening van Abraham tot de heidenen komen zou in Christus Jezus. Wat de Bijbel hier beschrijft is dus dat de Mozaïsche wet niets toevoegt aan die andere verbonden, en met name aan het verbond met Abraham. Het is andersom. De wet houdt de vervulling van deze beloften aan Abraham tegen. Zodra die wet daar is, moet hij toegepast worden, en de wet veroordeelt de zondaar ter dood. Waarna je dus meteen opnieuw kunt vragen met de woorden van Abraham: Heere, wat zult gij mij geven, want ik ga toch dood. Hoezo zou je me wat geven? Ik leef onder de wet en de wet veroordeelt mij ter dood. Ik ben eraan gebonden, ik ben daar een gevangene van, maakt niks uit. We verdwijnen toch allemaal. En het antwoord van de Heer is: ja, maar er is ook nog bij mij is ook nog zoiets als opstanding uit de dood. Wedergeboorte. En dat is wat uiteraard gebeurd is. Hè? Opdat de zegening van Abraham tot de heidenen zou komen in Christus Jezus. Maar door de dood van de Heer Jezus, hetgeen immers voor alle mensen was, zijn alle mensen officieel voor God dood. En voor zover zegeningen die beloofd waren via Abraham vervuld worden, worden ze dus vervuld aan degene die weer uit de dood zijn opgestaan. Aan wedergeboren mensen dus. Korter kan het denk ik ook niet gezegd worden, maar het lijkt mij duidelijk genoeg. Zolang wij in het vlees wandelen, kunnen wij goden niet behagen, want het vlees onderwerpt zich der wet Gods niet en kan dat ook niet, zegt Romeinen, wat het maar was, Romeinen 8 meen ik uit mijn hoofd zo. Het is een volstrekte onmogelijkheid, maar het punt is dat daar ook eerst een einde aan gemaakt wordt. En met name aan de heerschappij van de wet. En daarna is er dus inderdaad ruimte voor de vervulling van de beloften aan Abraham. Die beloften aan Abraham betreffen eeuwige dingen, in de zin ook van onbeperkt in de tijd. Dat wil zeggen altijd blijvende dingen. En ik hoop niet dat ik moet uitleggen dat altijd blijvende dingen in deze wereld nou eenmaal niet bestaan. Sommige dingen verdwijnen vrij snel, zoals er zijn eendagsvliegen enzovoort. Die heb je onder mensen trouwens ook. En ze, ja. En ze verdwijnen snel. En aan de andere kant hebben we bergen waarvan gezegd wordt, maar die blijven toch gewoon staan. Maar dat is ook maar betrekkelijk natuurlijk, want die eroderen ook. Zoals trouwens gewoonlijk duidelijk waarneembaar is. Ik bedoel, en bovendien zegt de Bijbel, deze hele oude wereld gaat voorbij. Kan in zichzelf niet blijven bestaan. Hoe dat ook zij, God maakt een nieuw begin. En dat gebeurt inderdaad door opstanding uit de dood. En het hele verhaal over die larven enzovoort vind ik altijd wel mooi. Omdat het illustreert in deze oude schepping hoe het op een of andere wijze toch mogelijk is dat het ene wezen ineens toch een heel andere wordt. Als je even niet oplet, hè? Je kijkt even niet en up. Je had een leuke verzameling rupsen, maar ineens zijn het vlinders. En waar zijn die rupsen nou gelegen? Ja, het zijn zo van die dingen. En dan vertellen ze ons ook nog dat het zomaar vanzelf ontstaan is. Door het bekende rotje in de mesthoop of wat het maar was ook alweer. Doe maar. Want stomzinnig vind ik die dingen. Ik kan daar niks zinnigs over zeggen eigenlijk verder. Behalve dit vind ik stomzinnig. De vraag is waarom heeft God dat zo gemaakt? En dat is duidelijk. Het illustreert hoe dat toch mogelijk is. Hè? Dat het een het ander kan worden en toch is het hetzelfde. Hetzelfde beestje. Maar het ziet er totaal anders uit met totaal andere eigenschappen enzovoort. Prachtig vind ik dat. Nou ja, dat is eigenlijk niet anders dan een beeld van wedergeboorte. Hè. Eigenlijk op een hoger niveau. Wij zijn allemaal larven. En uiteindelijk worden we ingepakt, ingewikkeld ook. Dat hebben we als leven toch al zo moeilijk is. Uiteindelijk worden we ingewikkeld en dan... Mummificatie. Nou goed, we worden ingewikkeld en zo'n kokon en dan is het, dat was het dan. En de Bijbel zegt, ja, maar dat was het niet. Als het een beetje mee zit, komt er wat anders uit. Op verschillende niveaus bedoel ik dat dus. Hè? En uiteindelijk, dat is hoe een nieuwe schepping ontstaat uit een oude schepping. En dat geldt voor de hele schepping... En blok of zoiets, maar ook voor het individu, ook voor een individueel mens. En het beginsel daarvan wordt inderdaad zo links en rechts in de natuur uitgebeeld. En die vormen zijn voor dat doel ook. Hè? Het wordt uitgebeeld. Op gelijke wijze worden ook dit soort dingen uitgebeeld in de geschiedenis. En één bladzij verder vinden we dan inderdaad dit verhaal wat ik al heb aangehaald aan het begin van de week over Abraham die twee zonen had, de een zus en de ander zo. Ook die geschiedenissen hebben een profetische betekenis en daarvoor staan ze in de Bijbel. Wij worden omringd door de beelden van het werk van God. En daar gaat het maar om. Nog een keer, vers 14, opdat de zegening van Abraham. Let op, wij hebben het hier over nieuwtestamentische tijd, over de zaligheid als zodanig, over wedergeboorte of wat het maar was. En dus het nieuwe verbond, dat mogen ook uit dit schriftgedeelte duidelijk blijken dat het daarover gaat. Maar het heet, opdat de zegening van Abraham tot de heidenen komen zou. Want nogmaals, dat nieuwe verbond is heus niks anders dan de vervulling van de oud-testamentische beloften die in ieder geval vastliggen in het zogeheten Abrahamitisch verbond. En nog meer, want ik zal u geven de gewisse weldaden van David. Dat is natuurlijk hetzelfde, maar nu onder verwijzing naar het Davidisch verbond. En als het gaat over, dit is de laatste Adam, de tweede mens, dan is dat uiteraard onder verwijzing naar het Adamitisch verbond. Ik kan niet missen. Dat is de doorgaande lijn in de heilsgeschiedenis. God doet beloften, hij breidt ze uit, hij illustreert ze en ze worden vervuld in de opstanding van de Heer Jezus Christus, wiens geslachtsregister uitdrukkelijk gevoerd wordt via... Vanaf Adam, via Noach uiteraard, via Abraham, Isaac, Jacob, Juda, David en zo verder. daar zitten ook nogal wat haken en ogen aan, maar dat zal u niet verbazen. Maar niettemin, dit is de lijn, de doorgaande, concrete lijn in de Bijbelse geschiedenis. En hoe dan ook, de Messias zou een onwankelbaar koninkrijk hebben. Even uit het hoofd nog een keer 2 Samuel 7. Hè? De Heer zei tot David, niet maar ik zal u een huis bouwen en een zoon en een koninklijk huis. Hij zei, gij zult met uw vaderen ontslapen en nadat gij met uw vaderen ontslapen zult zijn, zult uw zaad op de troon zetten en die zal onwankelbaar koninkrijk hebben. Je zou dat toch ook, als je netjes leest, zou je daarin moeten lezen dat het bestendigen van dat koninkrijk in hoogste instantie afhankelijk is van de lengte van het leven. Dat wil zeggen, David zou ontslapen, maar een zoon zou een onwankelbaar koninkrijk hebben. De gedachte is dat het koninkrijk dus wankelt op het moment dat de koning sterft. En daarna kijkt u de geschiedenis maar eens na, inclusief de Nederlandse, dan weet u dat dat ook daadwerkelijk waar is, dat dat het geval is. Dat is waar men zich druk over maakt. Dat is het moment om over te gaan tot een republiek of tot een anarchie of een aristocratie, waar men over gaat, zal ik maar zeggen. Bureaucratie lijkt mij het meest voor de hand te liggen op dit moment. Maar vooruit maar weer. David zou ontslapen, maar dat wil zeggen in hoogste instantie. En ik zeg steeds in hoogste instantie, omdat al die profetieën gelaagd zijn, hè. In hoogste instantie, de Messias moet noodzakelijkerwijs eeuwig leven hebben. En daarna krijgen we, die discussie die maar het beste op internet gevoerd kan worden, denk ik altijd. Was de Heer Jezus sterfelijk? Want die discussie ben ik altijd heel snel mee klaar. Was hij sterfelijk? Hoe was dat Hans Truijs op zich? Het is even. Kijk, die bedoel ik. Heb je dat gehoord, Max? ik bedoel, hij stierf toch? Hoezo was hij sterfelijk? Hij is ons in alles gelijk geworden. En hij is daadwerkelijk gestorven. En hij kon dus ook sterven. Geen enkel punt verder. Dat is wat gebeurd is. En zolang hij nog sterfelijk was, en bovendien, een veel sterker argument, makkelijker, zolang hij nog zou moeten sterven, want daarvoor was hij onder andere gekomen, was hij nog niet de Messias. Hij werd tot Messias, tot Christus, gesteld, zei Petrus, in Handelingen 2, door zijn opstanding. Doordat God hem die beloofde geest en dus leven gaf, waardoor hij dus inderdaad opstond uit de dood. En zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls. Leuk is dat, hè? Het komt het u niet toe te weten, het ganse huis Israëls, dat God iemand uit David tot koning gezalfd heeft over Israël. Hebben we gelezen van de week. En Peter zegt, zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls. Geweldig vind ik die. Dat God hem tot Here en tot Christus, tot Messias, gesteld heeft. Deze Jezus die gij daarvoor gekruist hebt. Zie? In zijn opstanding. En daar was de Messias, daar was de man, de zoon van David met eeuwig leven, die bovendien bij die gelegenheid ook officieel tot zoon van God gesteld werd, toen tot hem gezegd werd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u opgewekt uit de dood. Heden heb ik u gegenereerd. Zo staat het in de Bijbel. En dat is niks onbegrijpelijks aan, behalve dan dat wij niet weten hoe God dat kunstje flikt, met excuses voor de uitdrukking, maar dat doe ik omdat ik het verder geen punt vind, hoe God dat kunstje flikt om iemand die gestorven is en beschadigd bovendien alsnog uit de dood op te wekken. Maar dat is het punt niet. Het punt is de samenhang van het geheel en of wij dat begrijpen kunnen. En het antwoord is ja, dat kunnen wij begrijpen. Geen enkel probleem. De Heer Jezus heeft die weg afgelegd die hij zou gaan op aarde. Zijn functie was die van profeet, omdat hij de wil van God kwam doen, namelijk. En bovendien het woord van God doorgaf. Hij was profeet, zo wordt hij genoemd, zo noemt hij zichzelf, enzovoort. En zo noemde Nicodemus hem, en wat het maar was, zo werd hij beschouwd en terecht. Maar na gedane arbeid wekte God hem op uit de dood. Op grond van zijn trouw, op grond van zijn geloof, op grond van zijn vernedering. En dan staat er keurig in Filippenzen. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en een naam gegeven boven alle naam, die hij dus daarvoor niet had. En heeft een uitnemende naam boven de engelen geërfd. Hebreeën hoofdstuk 1 en zo verder. En sindsdien is daar de definitieve, de ultieme zoon van David, die niet meer opgevolgd zal worden. Hij is de laatste generatie uit het hele huis van David. En op hem is van toepassing, het koninkrijk zal niet wankelen in eeuwigheid. En rond kerst worden die teksten weer gelezen, dus je moet even geduld hebben. Want ik heb daar nu geen tijd meer voor, uiteraard. Want dat was ook de bedoeling, natuurlijk. Maar, hè? Zijn koninkrijk zal geen einde nemen. Dat soort uitspraken verwijzen allen naar dat Davidisch verbond, om zo te zeggen. En dan heb ik er nog één voor u, die misschien ook tamelijk lastig is. Maar als in Hebreeën, maar ik heb u beloofd dat ik zal proberen niet al te veel over Hebreeën te spreken, omdat ik dat al zo vaak gedaan heb, ook in deze plaats. Maar in Hebreeën wordt aangehaald dat Christus de middelaar, de borg en dus hoge priester is van dat nieuwe verbond. Dan staat er dat hij dat geworden is naar de ordening van Melchizedek en niet naar de ordening van Aaron. Want naar de ordening van Aaron, ja, dat was een ordening van priesterschap onder de wet, onder het oude verbond. En Christus is wel priester, maar niet onder de wet. Dat was hij ook nooit en dat is hij tot op heden niet. En dat zal hij ook nooit worden. Want de wet is van een andere reeks, zal ik maar zeggen. Staat op een ander niveau. Hij is dat geworden naar de ordening van Melchizedek. Maar wie in Gods naam is of was of is Melchizedek? En het antwoord staat eigenlijk gewoon ook in Hebreeën 7... voor degenen die dat onderweg niet begrepen hebben. Sinds Genesis 14 zal ik dan maar zeggen, Psalm 110. Melchizedek was die figuur, die koning wordt hij genoemd, en priester, die verscheen toen de strijd gestreden was. Hij kwam bij Abraham de mosterd brengen. Na de maaltijd, ja, zoiets was het of zo. Na het slaan der koningen. U weet wel, je had die krijgstocht van Abraham. Hè? Had hij ook iets met Lot te maken, maar dat is allemaal. Misschien dat we over 10 jaar daar nog eens een conferentie over houden of zo. Weet ik veel. Maar nu even niet, hè. Maar Abraham had de goede strijd gestreden, zal ik maar zeggen. En Lot kwam ook weer boven water. En dan is alles geregeld. En is ook nog redelijke winst gehaald. Dat hoort ook eigenlijk. Daar zijn oorlogen ook voor trouwens. De winnaar krijgt alles. Hè. En toen verscheen daar ineens Melchizedek, de priester van de Allerhoogste God. Die was ook koning van Salem en dat soort dingen meer. En die kwam naar menselijke maatstaven te laat. Want op dat moment had Abraham geen hulp meer nodig. De strijd was al gestreden. En wat je ook van een koning mag verwachten, niet dat hij optreedt als de SRV-man. Want wat deed die koning? Hij bracht voort, had hij bij zich, in een mandje denk ik. Dat weet ik veel. Niet om te spotten, maar stel u het voor. Dan komt er zo van, wie is u? Ik ben de koning der gerechtigheid en koning des vredes. En wat komt u doen? Ik kom de lunchpakketten uitdelen. Hij bracht voort brood en wijn. Daar moet je toch helemaal van in de knoop raken. Van wie is die man? En het antwoord is... Hij is verschijning des heren. Hij is gewoon de engel des heren. Die... Ja, zuster, ik kan het ook niet helpen. Maar ik kan nooit tot iets anders komen. Hij is een verschijning van de engel des heren. Aan wie gewoonlijk gevraagd wordt, wie bent u of hoe heet u? En dan krijg je allerlei namen. Meestal varianten op hetzelfde. Met de naam Jehovah er ergens in of zo. Hè? En soms ook niet hoor, soms ook nog andere namen. Maar deze keer noemt hij zich... koning der gerechtigheid en koning des vredes. Toen heeft men zich gehaast om alsnog het plaatsje Salem op de kaart in te vullen. Dan hebben we dat weer geregeld. Het plaatsje Tzadik, dat weet ik eigenlijk niet. Dat heeft men geloof ik over het hoofd gezien. Herinner ik mij in ieder geval niet. En daarna heeft men gezegd, nou ja, dat was dus Jeruzalem, heet alleen maar Salem, Shalom, Salem, in de dagen van Melchizedek, dan zie je wat een oude stad dat was, en dan ben je compleet helemaal de draad kwijt. Want Melchizedek was een verschijning van de engel des Heren. Dat is de enige verklaring waarom Abraham zijn tienden betaalde aan Melchizedek. En het is ook de enige conclusie die je trekken kunt, moet uit Hebreeën 7. En dat zijn nog zware termen, want je hoeft het niet eens te concluderen. Het staat er gewoon, als je het tenminste netjes leest. Hij is Melchizedek. Dat betekent dat hij niet koning was, Melech, van een plaatsje Tzadik. Maar hij was koning der gerechtigheid. Een rechtvaardige koning. En hij was ook Melech Shalom. Koning des vredes, staat er. De vredevorst. Wie zou dat nou wezen? Noemen ze een rechtvaardige koning. Op het hoogste niveau beginnen, hè? Noemen ze vredevorst. Op het hoogste niveau beginnen. Noem eens iemand waaraan Abraham zich zou onderwerpen. Noem eens iemand waaraan Abraham geld zou geven, notabene. Vrijwillig. Het is gewoon de Heer zelf. Die daar verschijnt. Het is een... wat men noemt een Christofanie. Dat zijn woorden die ik ook niet uitgevonden heb. Ik vind ze soms ook erg ongelukkig. Dit soort termen, omdat ze wat te kort door de bocht zijn. Maar vooruit, men noemt het een Christofanie. Dat wil zeggen, zo noemt men die verschijning van de engel des Heren in het Oude Testament ook, een Christofanie. En als het wat minder evangelisch is, dan zegt men het is een Theofanie. Dat wil zeggen, een verschijning van God. En als het wat evangelischer is, zegt men, het is een verschijning van Christus. Maar dan zeg ik, dat kan wel zijn, dat is het ook, maar dan avant la lettre. Als je een woord als Christofanie kunt uitvinden, dan moet je ook weten wat avant la lettre betekent. Dat is voordat de postbode gekomen is. Ik bedoel, hij was de Christus nog niet, maar hij wordt daar uitgebeeld. Door hem die ooit de Christus zou zijn. En die zou komen nadat de strijd gestreden is. En wat brood en wijn betreft, ik gooi natuurlijk weer het hele kerkelijk jaar door elkaar. En de orde van deze dag ook. Want ja, vanavond zouden wij avondmaal vieren. Maar dan heb je dat verhaal dus. Hè? Daar verschijnt de hoge priester van het nieuwe verband. Melchizedek, koning des vredes. En die zegt, jongens, de tafel is gedekt. Het is een toebereide zaal. Aanzitten En hij geeft ons te eten en te drinken. Dat is wat de hoge priester van het nieuwe verbond doet. Het is wat Melchizedek deed. En wij, als het goed is, levend onder het nieuwe verbond, zitten aan die tafel en ontvangen van hem brood en wijn. Het leven namelijk van dat nieuwe verbond. Ik weet het, ik weet het, ik weet het. Alles wat ik nu zeg is weggetheologiseerd. Melchizedek heeft men weggetheologiseerd. En brood en wijn heeft men weggeredeneerd. Men heeft ervan gemaakt dat het een beeld is van de dood. Dat is het nou net niet, het is een beeld van leven. En wat Melchizedek betreft, het priesterschap naar de ordening van Melchizedek is een eeuwig en onvergankelijk en onoverdraagbaar priesterschap. En men zegt het was een plaatselijke koning van Salem. Waarschijnlijk een Jebusiet, die dan toch binnenkort daarna, noodlottig aan zijn einde gekomen is. Maar hij had een onoverdraagbaar en eeuwig blijvend priesterschap, volgens de Bijbel. En dan zeggen wij, het was een plaatselijk koninkje, verder van weinig betekenis, want we horen er niks meer van. Maar het was een aardige man. Die zijn brood, die zijn boterhammen deelde met de plaatselijke Bedouin, Abraham. Wat een onderschatting van wat er werkelijk gebeurde. Dan goed. Ik laat het gauw liggen, want het is beter om terug te gaan naar wat hier staat dan. Hè? Opdat de zegeningen van Abraham tot de heidenen komen zouden in Christus Jezus. Maar bedenk dan dat als we de geschiedenis van Abraham nazien en de beloften aan Abraham, worden wij geconfronteerd met Melchizedek. Want het is de enige plaats in de geschiedenis waar iemand met die naam opduikt. En pas pak een beetje een jaartje of duizend later, wordt Psalm 110 geschreven en dan duikt de naam nog één keer op. Dan hebben we alle schriftplaatsen gehad in het Oude Testament waar Melchizedek genoemd wordt. Dus dat is lekker vlug, hè? Psalm 110, waar tot de Messias gezegd wordt. En dat wisten zelfs de Joden toen nog, dat het tot de Messias gezegd werd. Nee, in de dagen van de Heer Jezus, weer 1000 jaar later bedoel ik, wisten de Joden dat dat de Messiaanse psalm was. Dat weet ik toch. De Heer vroeg aan zijn tijdgenoten, wie is dat eigenlijk? Wat is dat voor iemand? Beschrijf hem eens, de Messias. Zo van, wiens zoon is hij? Want dat is het eerste, hè. Als gevraagd wordt naar iemands identiteit, dan begint het met wie zijn zijn vader en moeder. Nee, dat is op Urk zo, dat is in Wales zo. En in Almere iets minder, moet ik u zeggen. Maar wie is de Messias? Wiens zoon is hij? En dan zeggen ze van David. Dat weten ze dus heel goed. Dat die beloften aan David vervuld moeten worden. Uiteindelijk, ultiem, betekent dat door de Messias. Dat moet de Messias zijn. Een specifieke. En dan zegt hij, zoon van David. Maar waarom noemt David hem dan mijn Heer? Als het zijn zoon is, waarom noemt hij hem mijn Heer? Als hij zegt, de Heer heeft gesproken tot mijn Heer zit aan mijn rechterhand. Maar die zin uit Psalm 110 vers 1 loopt gewoon door tot in vers 3 en 4 en wat het maar was. Waar niet alleen staat, zit aan mijn rechterhand, maar waar ook nog staat, gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En het is buiten Genesis 14 de enige schriftplaats in het Oude Testament waar die naam Melchizedek voorkomt. En de Joden wisten dus, want de Heer grijpt daarbij aan, hè. De Joden wisten dus dat die psalmen uitspraken geeft over de Messias. Wiens zoon is de Messias? Van David. En die zegt, maar waarom noemt David hem dan zijn Heer? En dat David dat doet, wordt niet in twijfel getrokken. Dat is bekend. En zo is het maar net. En die weten dus dat die de priesterorde van Melchizedek, zoals geïntroduceerd in Genesis 14, messiaans van karakter is. En als het zo is, en het is zo, dat het Melchizedekse priesterschap niet overdraagbaar is, dat wil zeggen dat het een eeuwig en beklijvend priesterschap is, dan betekent het dus dat diezelfde Melchizedek tot in onze dagen dan dus nog steeds hoge priester is na de ordening van Melchizedek, en dat hij niet noodlottig aan zijn eind gekomen is, nooit is overleden in die zin enzovoort. En dat betekent dus dat Melchizedek en de Messias één en dezelfde zijn. En gek genoeg, nadat ik dat al lang wist, niet dat, om mij omhoog te steken, maar dat vond ik het aardige, nadat ik dat al lang wist, kwam ik erachter dat deze verklaring, dat Melchizedek niemand anders is dan de Messias, dat de algemeen erkende Joods-christelijke verklaring is. Dat wil zeggen, onder diegenen, onder de Joden die tot geloof komen in de Heer Jezus als de Messias, is de gangbare verklaring Melchizedek is niemand anders dan de Messias. Op voorhand. Of tegenwoordige Messiaanse Joden dat ook nog weten, dat waag ik te betwijfelen. Tenslotte, die dingen zijn allemaal gemystificeerd geworden in de loop van de geschiedenis. Maar het is wel zo. Melchizedek, de zoon van God, gelijk geworden en hoe het maar staat, en zonder vader en moeder en zonder geslachtsrekening enzovoort. Er wordt gesproken over de hemelse positie van de Heer Jezus Christus en over de hemelse positie dus van deze Melchizedek, die niemand anders was dan Jehovah, zo je wil, de engel, namelijk Jehovah uit het Oude Testament. Maar hij treedt op als zodanig ter introductie van de beloften aan Abraham. Die hebben we gelezen, want Genesis 15, de eerste vers hebben we gelezen. Weet u nog, de Heer zegt tegen Abraham ineens weer, ik zal u wat geven, nu ben uw loon zeer groot. En dan zegt Abraham, hoezo, ik heb alles al en ik ga toch dood. En ik heb geen kinderen. En dan kondigt de Heer die geboorte van Isaac aan. En dan staat er over Abraham. En Abraham geloofde God. En het werd hem gerekend tot gerechtigheid. Dat is hier Galaten 3 vers 6. Daar gaat het allemaal over. En in die geschiedenis wordt dus die figuur van Melchizedek naar voren geschoven. Hij verschijnt en verdwijnt. Zoals dat gebruikelijk is bij de engel des Heren uiteraard. Maar daarmee wordt melding gemaakt van een priesterschap van de Allerhoogste God. Buiten en ook voor de dagen van Levi en dus ook voor de dagen van de wet. Wat ook het Aaronitisch dan wel Levitisch priesterschap geweest mogen zijn, er bestond daarvoor al een priesterschap, of anders, er werd daarvoor, al lang daarvoor, werd een priesterschap geïntroduceerd, genoemd naar de ordening van Melchizedek. En dat is maar waar het om gaat. En de Hebreeënbrief zegt dan vervolgens, met een soort conclusie die ik niet zou durven trekken, maar die daar wel degelijk getrokken wordt, namelijk dat het Melchizedekse priesterschap ouder is dan het Levitische en daarmee ook hogere rechten heeft. En ook dat zolang het Levitische of Aaronitische in werking was, was er geen plaats voor dat Melchizedekse priesterschap. En dus moest eerst het Aaronitisch priesterschap beëindigd worden, samen met de wet, om ruimte te maken voor de verschijning van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek en daarmee voor de Heer zelf. Daarmee brak het nieuwe verbond aan. Opdat de zegening van Abraham tot de heidenen komen zou, nog een keer Galaten 3 vers 14, in Christus Jezus, de opgewekte, in de Messias, in de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, die altijd leeft om voor ons te bidden en die door de dood niet verhinderd wordt te blijven, en hoe het maar heet. En opdat wij, en het woordje en in uw Bijbel staat als het goed is schuin gedrukt in vers 14. Dat betekent eigenlijk dat je het moet doorstrepen. En het betekent zeker niet plus. Het betekent zelfs helemaal niks. Zou eruit moeten. Namelijk, opdat de zegening van Abraham tot de heidenen komen zou in Christus Jezus. En dan nog een keer, opdat wij, maar het gaat over precies hetzelfde dus, hè, opdat wij de belofte des geestes verkrijgen zouden door het geloof. En mocht u nou vragen, wat was het dan aan Abraham beloofd? Wat behelsde die zegening aan Abraham dan? Dan staat er hier, nou, dat men geest zou ontvangen. Opdat wij de belofte des geestes zouden ontvangen. En geest is leven. En wat was aan Abraham beloofd ook alweer? Dat hij, hoewel hij al gestorven, dan wel verstorven was. En anders zijn vrouw wel. Die doen dat altijd net iets eerder. Heb ik begrepen uit de Bijbel. Hoewel zij beiden geacht werden niet meer leven voort te kunnen brengen. Brachten zij alsnog leven voort. Dat wil zeggen, dat is een illustratie van opstanding uit de dood. En dat zou God doen. Dat is wat aan Abraham. Wat was aan Abraham beloofd? Een zoon? Zaad? Waardoor de zegeningen aan Abraham tot alle volkeren zouden komen. Maar het gebeurde er opstanding uit de dood feitelijk. En zelfs in tweede instantie staat er dat Abraham Isaac bij gelijkenis uit de dood heeft wederverkregen. Dat was dan enige jaren later, ter gelegenheid van het zogeheten offer van Abraham, of hoe je dat maar noemen moet. Maar het illustreert nog steeds diezelfde waarheid. Hè? Opdat de zegening van Abraham, namelijk opdat de beloofde Heilige Geest, opdat dit eeuwige leven, dit opstandingsleven, kortom wedergeboorte, zou komen tot de heidenen in overeenstemming met de belofte die God aan Abraham gedaan had. Kortom, de zegeningen van het nieuwe verbond zijn niet anders dan de Maar de zegeningen van het nieuwe verbond zijn de vervulling van de beloften die aan Abraham gedaan zijn. En aan Abraham werden ze bij wijze van spreken gedaan in aanvoegende wijs. U weet wel dat hij een zoon zou hebben en wezenszegen en wat het maar was allemaal. En inderdaad, maar het wordt definitief pas vervuld sinds de verschijning van dat ene zaad van Abraham, die ene in hoogste instantie, de Heer Jezus Christus. En dat volgt hier ook, hè? Dat staat hier ook vervolgens. In de eerste plaats natuurlijk nog eind van vers 14. Opdat wij de belofte des geestes verkrijgen zouden. Ja, niet door de wet. Want die wet heeft met die belofte aan Abraham niets van doen. Maar door het geloof. Het tegenovergestelde. Daar hadden we het gisteren over. En dan neemt de apostel opnieuw een raad op. Broeders, ik spreek naar de mens. Dat wil zeggen, nou vertellen we het op laag niveau. Gewoon op het platte aardse niveau. Zelfs een mensenverbond. Eens mensenverbond. Een menselijk verbond. Een verbond dat mensen sluiten. Dat bevestigd is. Dat wil zeggen bekrachtigd is. Vastgemaakt is. Bevestigen, vastmaken. En een verbond is pas vast als het krachtig is. Dan wel bekrachtigd is. En hoe wordt sinds mensenheugenis een verbond bekrachtigd? Door een kruisje te zetten. Ja, dat is ook een hele mooie. Maar door een handtekening te zetten. Doordat de partijen hun naam eronder schrijven. En de Heer zei iets tot Israël, of tot Mozes, of tot Gideon, of tot wie het maar was. Jozua niet te vergeten. En de vraag was, en hoe is uw naam? Hier tekenen. En zo wordt een verbond bekrachtigd. En zo is het ook in verband met de antichrist en wat het maar wezen mag in Daniël 9. Hij zal met de velen een verbond versterken, bekrachtigen, ondertekenen. Dat is wat het is, hè. En als zo'n verbond is ondertekend, dan is het vervolgens geldig. Officieel. Maar ja, wij hebben advocaten uitgevonden. En die zijn er dan weer om die overeenkomsten dan toch nog in twijfel te trekken enzovoort. Hè. Ik heb ooit een advocaat gevraagd, gewoon rechtstreeks, ik heb hier een overeenkomst. Is dat rechtsgeldig? Hij keek er niet naar en zei, nou, zolang het niet aangevochten wordt, wel. En sindsdien, dan laat me zeggen. Toch. Maar God heeft zijn verbond bekrachtigd. Maar die zegt hier, of Paulus zegt hier, ook als mensen een verbond sluiten, dan staat dat. Dan is dat compleet, dan wordt niks meer aan toegevoegd, er wordt niks meer aan afgedaan. Daarna denk ik, nou, soms wordt er toch wat aan toegevoegd in de marge. En dan wordt er weer een notitie bij gemaakt dat officieel is. En dan moet er weer een handtekening bij. Ik heb wel eens van die dingen gezien. Enzovoort. Maar het principe blijft gewoon overeind. Dit is de overeenkomst en die is getekend. En dat doet niemand er niet, dat blijft staan, dat gaat in het archief, dat kan nagekeken worden, het kan opgevraagd worden, enzovoorts. Dat doet niemand er niet, die dingen blijven bewaard. Tot Sint-Juttemis, denk ik. Behalve bij de Amerikanen, dan is het aantal Kingdom Come. Dat is met Sint-Juttemis, dus... Dat doet niemand er niet, en ook niemand doet er mee wat aan toe, dat staat vast. En dan, u weet nou hoe het verder gaat, toch? Als u de draad gevolgd hebt. God heeft een belofte aan Abraham. Nou, beloften. Ik heb ze ooit uitgewerkt en alle schriftplaatsen meegenomen waar er naar verwezen wordt. Dan had ik geloof ik vierkantjes A4, als ik me goed herinner. Het kan ook meer geweest zijn. Marja weet het nog wel, denk ik. Want die heeft ze later van mij gekregen, weer een lijst waar het allemaal staat. Stom vervelend, om daarmee mee, want het is altijd maar weer herhalingen, altijd hetzelfde en dan weer met andere woorden. Het is niet te geloven hoe uitgebreid dat in de Bijbel staat, mensen. Daar kan je niet onderuit. En dat belangrijk is, hoogst elementair is voor de hele heilshistorie, dat kan ook niet missen. Maar het staat. En zo is het, zo werken dat met die verbonden. En als dan na verloop van tijd, officieel, nou hier staat 430 jaar later in vers 17, tot op de dag nauwkeurig, zegt zelfs Exodus geloof ik wat het maar was, als dan 430 jaar later die wet via Mozes aan Israël gegeven wordt, dan zou men toch moeten begrijpen dat die wet niet een aanvulling is, een toevoeging aan dat verbond met Abraham. En ook niet, ook trekt het er niets van af. Dat wil zeggen, dat verbond met Abraham blijft gewoon bestaan, blijft 100% van kracht zoals het van kracht was. In ieder geval, dat is niet mijn filosofie, dat is wat Paulus hier zegt. Dus het heeft niet zoveel zin om dat in twijfel te trekken, ondanks uw opleiding in de rechten. Ik bedoel, er maakt verder niks. Hier staat dat gewoon. Het is het woord van God. Een mens doet niks eraan toe, een mens doet er niks aan af. En Paulus zegt, God doet er ook niks aan toe en God doet er ook niks aan af. En als u dan zegt, met Adamitisch verbond en het Noachitisch en het Abrahamitisch, dat is toch een ontwikkeling en een uitbreiding, het Davidisch, wat er nog volgt, dan moet ik u zeggen, nou, als u mij vraagt, al wat daarin besproken wordt en aangegeven wordt, ligt heus al vast in Genesis 1. Over die mens naar Gods beeld, die de aarde zou onderwerpen en daarover heersen. Ik beschouw de, voor zover ze in elkaars verlengde liggen, en dat doen ze, ik beschouw het inderdaad als een uitbreiding, dat wil zeggen nadere uitwerking van wat in de oorspronkelijke uitspraken al vast ligt. In die zin hebben die verbondstheologen dus heel wat goeds gedaan, zal ik maar zeggen. Dat, nou, als ze het goed gedaan hebben, weet ik niet. Maar het idee is zo gek nog niet. Maar ze hebben één grote fout gemaakt. Namelijk door de wet in dat systeem te schuiven. Die hoort daar niet in. Dat is een heel ander ding. Dat is van totaal ander karakter. Al die andere dingen noemen wij ook trouwens traditioneel beloften. De Bijbel trouwens ook, daar komen ze komen eraan. De verbonden der beloften heet het ook, meervoud. Zodat het ook niet alleen maar naar Abraham verwijst. Maar de wet is van andere aard. Iemand heeft mij ooit uitgelegd, ik weet niet meer uit welke richting dat kwam, maar het is me in ieder geval duidelijk geleerd, dat die verbonden, dat zijn allemaal te beschouwen als beloften van Gods wegen. Men noemt het dan eenzijdige verbonden enzovoorts. Weet je veel. En, maar de wet is tweeledig en conditioneel. Al die andere verbonden zijn niet conditioneel, hè? Nee, Davidisch verbond ook niet. Het is niet op voorwaarden, het is op grond van wat er al was, op grond van mijn knecht David. Alleen voor zover het toegepast wordt op een individu, is het voorwaarden. Denk erom dat je je gedraagt door een schopje van die troon af. Maar het huis van David zou blijven bestaan, dat is onvoorwaardelijk. Hebben jullie nog? Alleen de wet is voorwaardelijk. Indien gij dit en indien gij dat, dan zal ik zus en dan zal ik zo. En die zei tot Mozes, lees het ze maar voor en kom me maar vertellen wat ze ervan vinden. En u weet hoe het gegaan is, wat is hierop uw antwoord? En ze zeiden, ja, mag der gewoonte, denk ik. En dat zal u bekend voorkomen. Maar als iemand vraagt, wat is hierop uw antwoord, dan zeg je, ja, zonder nadenken. He? Want ja, je kan moeilijk zeggen, nou daarmee overvalt u me nou toch wel, enigszins. He? Niet een goede antwoord, maar vooruit. Maar ze zeiden, al wat de Heer gesproken heeft, zullen wij doen. Zodat we beter kunnen zeggen, is het goed als we na 3 dagen terugkomen? Maar daar heb ik geen tijd voor om die uit te leggen. Dus vooruit maar weer. Dat doet iemand anders wel weer. Ik spreek naar de mens, vers 15. Zelfs een mensen, eens mensen, het verbond van de mens of gewoon een menselijk verbond, dat bevestigd is, als het eenmaal ondertekend is, doet niemand er niet en niemand doet daartoe. Nu, zo op deze wijze, en nu is samenvattend, hè, na het voorgaande, samenvattend, op deze wijze zijn de beloftenissen, let op het meervoud, beloftenissen tot Abraham en zijn zaad gesproken. Want zo was het, hè? Ook in Genesis 15, in u en in uw zaad zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. En hij zegt niet, en den zaden in het meervoud, als van velen, maar als van één in het enkelvoud. En uw zaad. En ondanks, let op, hè, dat je weer niet op internet weer gaat zitten zeuren over de staat in de Bijbel dit en de staat in de Bijbel dat. Er staat in de Bijbel dat het zaad van Abraham enkelvoud is en dat staat hier. En grammaticaal, het woord zaad is enkelvoud. Neemt niet weg dat wij net zo goed in de Bijbel schriftplaatsen vinden, en niet maar één hoor, maar een hele reeks schriftplaatsen vinden, waar blijkt dat onder dat woord zaad dan toch een meervoud wordt aangeduid. In de zin van uw zaad, namelijk uw volk. En volk is ook enkelvoud, ongeacht uit hoeveel leden dat volk bestaat, hoor. En dat hele volk kan aangeduid worden als zaad, ongeacht hoeveel zaadjes het eigenlijk wel geweest zijn. En als we over aantallen zaadjes gaan praten, dan begrijpt iemand die enige biologische kennis heeft opgedaan, dat we dan meteen al spreken over miljoenen. waarbij de meeste zaden en zaadjes überhaupt geen vrucht voortbrengen. Maar vooruit. Maar dat het meer is, en dat de belofte over Abraham en zijn zaad wel degelijk van toepassing zijn op het volk dat uit hem zou voortkomen, en ook op de volken die uit hem zouden voorkomen, dat lijkt geen twijfel, want de Bijbel bespreekt het zo. En bij deze gelegenheid grijpt de apostel Paulus datzelfde woord, waarvan makkelijk aangetoond kan worden dat de betreffende meervoud in de praktijk, en hij zegt maar, het is een enkelvoud en het is er maar één, het is Christus. En dan niet zeggen dat die schriftplaatsen in strijd zijn met elkaar. Dat zijn ze niet. Dat is die gelaagdheid van het woord van God. Maar dat is een gelaagdheid die kenmerkend is voor alle taalkunst en voor alle literatuur enzovoorts. De dubbele bodem zeggen wij dan, maar dat is ook niet goed, hè? De meervoudige betekenis van wat er gezegd wordt. Die een beetje conferencier verdiende daar zijn brood mee. En misschien nog wel. En gek genoeg, wij kennen alleen nog het woord dubbelzinnig. Dan hebben woorden twee betekenissen. Maar het schijnt dat iedereen daarmee bedenkt dat het meteen onder de gordel is of zo is. Hè? En dat het om onderbroeken lol gaat. Maar dubbelzinnig wil zeggen, het heeft twee betekenissen of twee toepassingen. En de Bijbel heeft er nog wel meer, gewoonlijk. En sommige literatuur ook. Maar goed, daar ga ik dus ook weer niet verder over praten. Maar het mogen niks bijzonders zijn, hè. Op een bepaald niveau is dat zaad inderdaad een volk, volkeren, vele mensen enzovoort. De Joden zeiden, schiet me eens te binnen, Johannes 8 geloof ik. De Joden zeiden, wij zijn Abrahams zaad. Hoeveel Joden zeiden dat eigenlijk? En ze zeiden, wij zijn Abrahams zaad. En dat is enkelvoud, grammaticaal. Nou, wat wou je bewijzen? Dat het 6 Joden waren en het was een zesling? En dus één eigen zesling? Of zoiets? Dat is toch dwaasheid? Je kunt niet anders dan constateren dat die woorden op verschillend niveau worden toegepast. Adam en zaad van Adam, om zo te zeggen, of zullen we zeggen Eva en het zaad der vrouw, van Eva. In de Bijbel worden die termen toegepast op heel de mensheid. En heel de mensheid bestaat uit Adam. Dat wil zeggen uit Adamieten. En toch uiteindelijk is het er maar één. Op het hoogste niveau. De tweede mens. Dat was niet Kaïn. Dat was niet Abel. Men is ook niet overnieuw gaan tellen. En toen was het ineens Seth. De tweede mens is Christus. Maar hoeveel mensen hebben er geleefd tussen Adam en Christus? Het is een ander niveau. Er staat van David, je kan uit de Bijbel, dat zal ik wel gezegd hebben, het is makkelijk in de Bijbel te laten zien dat de uitspraak over zaad van David, dat die van toepassing is op Salomo. Dat staat er ook, dan wordt er beschreven over Salomo die de tempel bouwt en dan wordt er gezegd dat dat vervulling is van wat God aan David gezegd had in 2 Samuel 7 en dat soort dingen meer. Bij herhaling, dat zaad van David is Salomo, kan niet missen, dat is waar. Maar neem niet weg dat diezelfde uitspraken, inclusief de man Salomo zelfs, op een hoger niveau ten tonele verschijnen en dan is het de Messias. Meer dan Salomo. Een nog hogere vervulling van diezelfde woorden. Dat is wat in de Bijbel gebeurt. Dat is in ieder geval kenmerkend voor een profetisch woord en voor die beloften van God enzovoort. Ze worden op verschillende niveaus toegepast en het is aantoonbaar. Het is niet in strijd met elkaar, het is niet spitsvondigheid, het is niet vrijheid van de exeget, om zo te zeggen, van degene die de schrift uitlegt. Het zit er zo in. En dat is hier ook zo. De beloftenissen tot Abraham en zijn zaad zijn gesproken. Hij zegt niet, vers 16, den zaden als van velen, maar als van één. Namelijk, en uw zaad. Dat staat letterlijk bijvoorbeeld in Genesis 15 dat we gelezen hebben. En het commentaar erachter van Paulus is, het welk is Christus. Niet met uitsluiting van wat anders, want de belofte aan dat volk, dat uit Abraham zou voortkomen, de menigte van volkeren zelfs, blijft ook gewoon staan. Maar in hoogste instantie, dat zaad is Christus. En hij is ook degene die de drager is van de beloften die aan Abraham gedaan zijn, de vele beloftenissen. En hij is degene in wie en door wie deze dingen vervuld zouden worden. Dat is waar het over gaat. Zodat er opnieuw een rechte lijn getrokken is van Abraham tot Christus. En begrijp me goed, wat aan Abraham beloofd was, was niet in zichzelf nieuw. Het lag al vast in de woorden over Adam. Alleen na Abraham raakt men het spoor bijster, want dan komt men terecht bij Mozes enzovoorts. En dan gaat het ineens over de wet en dan stikt men daarin. En wat hier gebeurt is, er wordt terugverwezen naar Abraham. Niet zozeer omdat bij Abraham de heilsgeschiedenis begint, of het heilsplan van God pas bekendgemaakt wordt, of iets dergelijks. Maar gewoon omdat men bij Abraham de draad is kwijtgeraakt en dus wordt hij daar weer opgenomen. In de veronderstelling lijkt mij dat je nog weet hoe de lijn loopt van Adam tot Abraham. En ik wijs er dan ook maar op dat hoewel wij de geschiedenis van Abraham reeds vinden in het 12e hoofdstuk van de Bijbel, dat wil zeggen helemaal in het begin, zijn wij bij Abraham toch heus al halverwege de oudtestamentische geschiedenis. Met 2000 jaar achter de rug en met nog 2000 jaar te gaan. En er was dus al een lijn getrokken van 2000 jaar geschiedenis. En die wordt bevestigd aan Abraham na zijn uittocht of ter gelegenheid van zijn uittocht uit Ur der Galdeeën, aankomst in Canaan en dat soort dingen weer. En dan ineens, dan komt de wet, 430 jaar later staat er, en dan zijn we ineens de belofte aan Abraham vergeten. En dat terwijl de Heer steeds zegt, ik ben de Heere, ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob. En die draad blijft bestaan, wordt gewoon doorgetrokken en is dus van toepassing niet vanaf Abraham, maar daarvoor ook al. Want u weet toch, zegt de Bijbel zelf, dat ook iemand als Noach in de Bijbel beschreven wordt als rechtvaardig. Wat toch niet kan, want er is toch niemand rechtvaardig. Niet in mijn lezing in Genesis. Noach was een rechtvaardig man. En Hebreeën zegt, door het geloof heeft Noach enzovoort. Hoezo was hij een rechtvaardig man? Nou, dat was hij niet van zichzelf, maar het was omdat hij gelovige was. En als het over Abraham gezegd en over Abraham geschreven wordt, Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid, was die situatie niet een uitzondering. Dat is altijd zo geweest en is altijd zo gebleven en geldt tot vandaag. Iemand wie gelooft, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Dat is universeel principe. Dat er verschillen zijn in de loop der tijd. Ja, Abraham was niet wedergeboren. Noach ook niet. En het leuke is dat aan hen beiden toch het begrip wedergeboorte gedemonstreerd werd in hun geschiedenis. Allebei, op verschillende manieren. Maar ze waren niet wedergeboren. Dat kon nog niet, want het was wachten op de vervulling van de belofte aan Abraham. Zie? Op de opstanding van Christus, op het aan het licht brengen van het leven en de onverderfelijkheid, want zo heet dat later in het Nieuwe Testament. Kortom, samenvattend, want het was ik aan het doen, maar dat doet Paulus ook vanaf vers 17, hè? Samenvattend, hij zegt, dit is wat ik zeg en gezegd heb en probeer te zeggen. Dit is mijn boodschap. Het verbond dat tevoren van God bevestigd is, bekrachtigd is, u weet wel, bevestigd uit vers 15, dat bevestigt, ondertekend is geworden, waarbij de naam des Heren is genoemd. Dat verbond dat tevoren van God vastgemaakt is op of over, kan ook nog, Christus, dat wil zeggen Abraham en zijn zaad, het welk is Christus. Dat wat God in een verbond, in een akte, als het ware, heeft vastgelegd met eedzwering. Ja, dat verbond wordt door de wet, de Mosaïsche wet, die na 430 jaar gekomen is, alsnog, wat erg laat, heb ik u al gezegd. Je bent dan al aanzienlijk voorbij het midden van de Oud-Testamentische geschiedenis, wat de jaartallen betreft. Kwam heel laat. De wet die pas 430 jaar later kwam, en dus sowieso lagere rechten heeft dan de veel oudere beloften die vastgelegd zijn bij Abraham. U ziet dat het een en ander dus op zijn minst suggereert, maar eigenlijk eist dat die beloften aan Abraham opgeschreven waren lang voor Mozes. Die heb je toch, hè? Ze zijn niet achteraf uitgevonden. Dan zijn ze namelijk niet ouder. Ze zijn echt opgeschreven de dagen van Abraham, hoor. Ja. De wet die na 430 jaar gekomen is, wordt daarmee niet krachteloos gemaakt om de beloftenis teniet te doen. Het verbond dat God met Abraham sloot, wordt niet krachteloos als er een ander verbond van kracht wordt. De wet kwam niet in de plaats van de beloften aan Abraham. Het nieuwe verbond als vervulling van de beloften aan Abraham kwam in plaats van de wet. In de zin van dat bindende verbond, de wet werd ontbonden, dan wel vervuld, dan wel aan de kant geschoven, om ruimte te maken voor de vervulling van die veel oudere beloften aan Adam, Abraham en ook David trouwens. Maar die waren van nog latere datum. Met de naam David erin, overigens. Maar dit is het idee. Die wet kwam daarbij. Zo heet het ook, hè? Vers 19. En er komt de directe, de enige zinnige vraag. Waartoe is dan de wet? Waar dient de wet dan toe? Leuk, hè? De vraag alleen houdt in dat de wet dus niet bijdraagt aan de beloften aan Abraham en ook niet aan de vervulling daarvan. Anders hoef je niet te vragen, waartoe dient dan de wet? Dus de vraag alleen al vind ik mooi. Waartoe dient dan de wet? Als je het goed begrepen hebt, kom je vanzelf op die vraag. Want die wet die hangt daar maar een beetje in het niks, die draagt niks bij aan, enzovoort. Dat is ook zo. Maar waartoe diende hij dan? Want God heeft die wet wel gegeven. En dan staat er, zij, want de wet is vrouwelijk, zij is om der overtredingen wil daarbij, daarnaast, gesteld. Om der overtredingen wil. En niet verkeerd lezen, hè? Niet terwille van de bestrijding van de overtredingen, maar terwille van de overtredingen. De wet is niet gegeven om de zonde of de misdaden terug te drukken, te bestrijden. De bedoeling was dat er juist overtredingen en zonden zouden zijn. Dat is namelijk wat de wet doet. De wet zegt wel, doe niet dit of dat. Maar het hele punt is dat door te zeggen, je mag niet uit die suikerpot snoepen, wordt alle aandacht gericht op de suikerpot. Om zo te zeggen. Heb je nog? Het werkt averechts. En daarom is de wet ook gegeven. Nou ja, ja, ik zoek weer naar voorbeelden, maar u weet, dat kan ik helemaal niet. Voorbeelden, dus ja, laat maar. Ik vind, maar persoonlijk vind ik dat dan toch verbijsterend dat de Heer zegt tot Mozes, kom maar bij mij op de berg, dan kun je mijn aangezicht zien, dan weet je hoe ik eruit zie. En bovendien zal ik je iets tastbaars meegeven. Het is wel wat zwaar, maar weet je wat, we doen het in twee stukken. Dan ga je links en rechts, kan je zo'n steen dragen enzovoort. Dan, hè? En Mozes gaat die berg op om iets tastbaars, een uitdrukking van Gods wezen op te halen en mee te nemen. En intussen blijft dat volk beneden. En dan zeggen ze tegen Aaron, Zeggen ze, weet je wat, laten we zelf maar zoiets maken. Gek, hè? Op het moment dat de heer zegt, ik ga iets doen, zegt het volk, wel, maar dat kunnen we zelf ook wel. En ze beginnen meteen met zichzelf een gesneden beeld te maken. Een gelijkenis van God, enzovoort. Gebeurt meteen. En het verbaast u misschien mij ook, dat er zo'n volk wordt door wonderen van God uit Egypte land uitgeleid enzovoort. En meteen in de woestijn beginnen ze toch te zeuren en te protesteren, te murmureren. Dat woord hebben ze zelf uitgevonden, denk ik. Murmureren. Wat het maar wezen mag, hoef je nooit uit te leggen, want hoe dat eruit ziet, murmureren. Nou, net zoals je het schrijft. Murmureren met een heleboel us erin en zo. Dat doen ze dan. En hoe dat komt? Nou, in ieder geval, die dingen zijn beschreven ons tot voorbeelden. Want dat is wat er gebeurt, hè. Als de Heer zich bekend maakt, dan krijg je meteen met de duivel van doen. En als de waarheid geopenbaard wordt, krijg je meteen met de leugen van doen. En zo verder. Zo'n wet werkt negatief. Werkt de verkeerde kant op. En dat is vanwege de mens. Dat ligt niet aan die wet, dat ligt aan de mens die die wet niet dragen kan. Dat is wat gezegd wordt. In Romeinen hebben we daar even bij stilgestaan en hier staat het weer. Zij is om der overtredingen wil en niet om die te bestrijden. Maar het is ter wille van en dus ten gunste van of althans ten dienste van de overtredingen. En die is erbij gesteld met een limiet. Staat erbij, totdat. En niet op dat. Totdat, in dit geval. Dat is goed vertaald, ja. Totdat het zaad zou gekomen zijn. Dat zaad uit dat verbond met Abraham. En 430 jaar na dat verbond kwam de wet erbij. Maar die wet zou slechts toepasbaar zijn en toegepast worden totdat dat zaad zou komen van Abraham. Want dat zaad van Abraham zou een einde maken, noodzakelijkerwijs, aan de heerschappij van de wet. En daarna de vervulling brengen van de beloften die God gedaan had aan Abraham. Totdat het zaad zou gekomen zijn, dien het beloofd was. Dat wil zeggen aan wie beloofd was. Want de beloften waren gedaan aan Abraham en zijn zaad. En tot aan dat zaad, de komst van dat zaad, dat is gewoon dus een jaartal, hè? Tot aan de komst van dat zaad zou die wet van toepassing zijn. En zij, die wet, is door de engelen besteld in de hand des middelaars. Ik vind het altijd jammer dat de vertalers het woord engel hebben laten staan. Want u weet, engel is geen Nederlandse. Van oorsprong niet, engel is gewoon een Grieks woord. Dat is het Griekse woord. Engel. Dat is een Grieks woord, ja. Boodschapper. Je vindt hem nog terug in evangelie. Angel, engel. Boodschapper. Het is gewoon een boodschapper, ja. En zo zou het eigenlijk vertaald moeten worden, denk ik. En als hier staat, zij is door de engelen besteld in de hand des middelaars. Dan denk ik, dat zijn de boodschappers die dat gedaan hebben. En dat het hemelse boodschappers waren, ja, dat zal wel, maakt mij niet zoveel uit. Maar in ieder geval, ze zijn, die wet is inderdaad doorgegeven. En dan staat het in de hand des middelaars. Daar is verschil van mening over. Ik kan er ook niet een smal antwoord op geven. De wet is altijd gepredikt door boodschappers. En Mozes is als zodanig ook te beschouwen. En als uiteindelijk die wet ter hand gesteld is aan de Heer Jezus Christus, is hij die boodschapper. En hij zei, er zal geen titel nog Jood daarvan verloren gaan. En hij zei, uw wet is in het midden mijns ingewands. Er zijn altijd middelaars geweest en het is geweest van de wet. En het is altijd geweest, het is geweest tot aan en tot en met de Heer Jezus Christus. Ik denk dat hier niet de specifieke middelaar bedoeld is, maar dat bedoeld is de algemene situatie, dat er altijd middelaars, boodschappers geweest zijn die de verantwoordelijkheid hadden om die wet te bewaren. Bovendien, het woord engel in de Bijbel wordt ook opgevat als koning. Want de koning is namelijk ook een boodschapper van Gods wegen en bij de gratie Gods. Het volk weet dat niet meer, maar de koningen gewoonlijk nog wel. Ja, dan komt dat die een andere school gevolgd hebben, een andere opleiding gehad hebben dan wij. En dat is maar goed ook trouwens. Maar hoe dat ook zij, dat zo had het ook vertaald kunnen worden. Maar het idee is dat de mens belast is met die wet. En dan staat er, en de middelaar is niet van één, maar God is één. De middelaar is, het woord middelaar wil zeggen dat die staat tussen beide partijen. Dat is altijd zo met een boodschapper, met een engel dus ook, en met een koning dus ook. Hij staat tussen God en de mens. Maar de vraag is dan de wet die daarbij gesteld is, is die in strijd met de beloftenissen Gods? En ja, dan hangt het er maar vanaf van welke kant je kijkt, vanuit welk perspectief. Maar Paulus zegt, nee, de wet is niet in strijd met de beloften aan Abraham. Dat zij verre. Maar het hele punt is dat die wet in verband met die beloften aan Abraham onder de maat is. Dat wil zeggen, indien er een wet gegeven waren die machtig was leven te maken, maar zo'n wet was er niet. En deze wet was niet machtig om leven te maken. Die schoot tekort, om zo te zeggen. Die was niet noodzakelijk in strijd met de beloftenissen Gods, maar hij kwam eraan tekort. En werkt het zelfs tegen in de praktijk. Niet de wet zelf, maar wel de mens die onder de wet gelegd werd. Want als geloof gerekend wordt tot gerechtigheid, moet ik u toch zeggen dat de wet een belemmering vormt in de praktijk voor geloof. Ik hoop niet dat ik die hoef uit te leggen. Mensen die wet hebben, komen dus niet tot geloof in de Heer Jezus Christus. Zo werkt dat. In ieder geval, zo is het met het Joodse volk gegaan. Ze hebben een religie. En dus tot geloof komen ze niet. Daar is geen ruimte voor. Maar dat is niet alleen met het Joodse volk zo. Maar het is ook met grote delen van het zogeheten christelijke volk zo. Zij hebben wetten en regels en geloof in wat God gezegd heeft. Nee, waarom? Maar de wet schiet tekort, dat is waar het over gaat. En daarmee was de wet ook een belemmering. Maar de schrift heeft het alles onder de zonde, onder de zonde wil zeggen onder de machten, onder de heerschappij van de zonde, die op de troon zit dus, heeft het onder de zonde besloten, beperkt, want de wet legt beperkingen op. En de wet verzamelt degenen die onder de wet zijn. Dat is één categorie, één cultuur, als je dat zo mag noemen tenminste. De schrift heeft het alles onder de zonde besloten, opdat uit het geloof van Jezus Christus die belofte aan de gelovigen zou worden gegeven. Uit het geloof heet dat tot geloof in Romeinen 1 en in Romeinen 3 vervolgens ook weer. Dat wil zeggen, die beloften worden vervuld, maar niet door de wet, maar daar volstrekt buitenom. En dat is ook wat Romeinen 3 zegt. En nu is rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet. Buiten de wet om. De wet heeft hier niets mee te maken. De wet is een bediening des doods. En dus hebben wij niet de God van Mozes. Hoewel hij dat is. Maar we hebben de God van Abraham, Isaac en Jacob, die beloften gedaan heeft en die doet wat hij beloofd heeft. En wij als kinderen Gods leven dus niet onder die wet, maar onder dat veel betere verbond dat vast ligt in het geloof van Jezus Christus en niet in werken der wet. Kortom, uit genade. Het is gebaseerd op de genade van God en het wordt gegeven, bevestigd aan een ieder die gelooft. aan Israël, huis van Israël, huis van Juda. Maar daar beperkt het zich niet toe. Aan een ieder die gelooft. En de evangelieprediking is dus de prediking dat het nieuwe verbond, dat tevoren beloofd was, is aangebroken, dat God zijn beloften vervuld heeft en dat de zaligmakende, niet wet Gods, dat de zaligmakende genade Gods verschenen is aan alle mensen. En niet alleen maar aan een, slechts aan een aantal uitverkorenen of iets dergelijks. Dat is het veel betere verbond wat vast ligt in Christus. En daarover vanavond weer meer. En we geven het woord weer aan broeder Bosch.